Gemeente, vanmorgen vergat ik u te herinneren aan de bejaardenreis van aanstaande woensdagmiddag. Degenen die meegaan, die worden verzocht om 1:15 hier in de kerk te zijn. En is er iemand die vervoer naar de kerk nodig heeft, laat hij zich dan in verbinding stellen met een van de diakenen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 68, het 10e vers. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit de Romeinenbrief, de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 3. We beginnen bij het 9e vers en we lezen tot het eind van dat hoofdstuk, Romeinen 3 vers 9 tot en met 31. En na de schriftlezing zingen we het 2e vers van Psalm 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want we hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen ze bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond is vol van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben ze niet gekend, Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen en is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. En uw belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij gaan nog een keer lezen in de 23e zondag van onze catechismus. Nog maar een keer vraag en antwoord 60, omdat er toch een paar elementen in dat antwoord zijn waar we vorige week eigenlijk aan voorbij gegaan zijn. En dan ook vraag en antwoord 61 erbij. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God alleen door een waar geloof in Jezus Christus? Alzo dat al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zegt ge dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof voor God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Laten wij samen bidden. Heren, ook aan de avond van deze zondag, die voor het grootste deel alweer voorbij is, mogen we nog een uur van afzondering hebben hier in uw huis, om ons ook vanavond nog weer een keer bezig te houden met het de boodschap uit uw woord die ons spreekt van de grote heilsweldaad die we de rechtvaardiging door het geloof noemen. Of ook wel de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat zijn geen tegenstellingen, heren, want als u mensen rechtvaardigt, dan zijn die mensen inderdaad in zichzelf niet meer dan goddelozen. Dat zegt onze catechismus, dat lazen we, daar stonden we vorige week ook bij stil. En dat kan vanavond ook weer niet anders dan een element in de prediking zijn. Maar die mensen die in zichzelf nergens toe deugen, die ganzen al verwerpelijk zijn voor uw aangezicht, waarvan we in de schriften zojuist gelezen hebben, dat alle mond gestopt dient te worden, opdat de hele wereld voor God verdoemelijk zij en er is geen uitzondering denkbaar. Al die mensen die in zichzelf zulke verloren, schuldige, strafwaardige zondaren zijn, als u ze rechtvaardigt, dan geeft u ze er deel aan die weldaad door het waarachtige geloof. En dat is puur genade, heren, er is van geen verdienste sprake, van geen enkele verdienste, van geen enkele bijdrage van onze kant. En zo moet een mens uit genade zalig worden. Zo moet een mens uit genade vergeving van zonde gaan ontvangen. Zo moet een mens uit genade ook een nieuw leven leren leven. Opdat alles zou eindigen in u bij wie het ook begon. Opdat alle dingen die uit God zijn ook tot God zouden wezen. En opdat de hemel tot in alle eeuwigheid zou weer klinken van uw lof. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst wordt de eeuwig de glorie toegebracht. Heren, en wat dan straks werkelijkheid zal zijn en wat voor een deel al gebeurt door verloste zondaren, zij het dan dat het de geesten van de volmaakte rechtvaardigen zijn, omdat hun lichamen nog in het graf liggen, Wat er nu al gebeurt door hen die in de hemel mochten worden opgenomen door de dood heen, dat moet toch hier op aarde in beginsel geleerd worden. Dat we uit genade zalig worden. En dat we u de Heere de eer voor zullen leren toebrengen. En dat we in het volkomen offer van de Heere Jezus zullen leren rusten. En dat we van alle andere dingen zouden leren afzien. En daar onze gerechtigheid niet in zouden zoeken, omdat het er toch ook niet in te vinden is. Heren, wij bidden van u dat u ons in deze dingen onderwijzen wilt. Ook door de prediking, maar ook door de toepassing door uw Heilige Geest van het woord dat we mogen gaan beluisteren. Mag de verkondiging van uw woord overeenkomstig de bedoeling van de Heilige Geest zijn, Heren. Er zijn zaken in uw woord die niet direct zo doorzichtig en verstaanbaar zijn, waar in de theologische ontwikkeling ook veel over nagedacht is en waar veel over gezegd is en waar soms mogelijkheden bij bedacht zijn om het allemaal wat duidelijker te maken. Maar niet alles heeft er inderdaad toe geleid dat de dingen duidelijker werden. Er zijn ook door alles wat mensen gedacht en gezegd hebben wel eens dingen verduisterd. En dat is op het terrein van de rechtvaardiging door het geloof helaas ook het geval. En daarom bidden wij van u, geef dat wij door en voorgelicht mogen worden door uw Heilige Geest. Om alleen datgene te spreken wat u gezegd hebt. En wat we ook in onze confessie terugvinden, van welke confessie we immers geloven dat die naar de schrift is. En geheel en al op het woord van God geënt. Laten we daar ook genoeg aan hebben, Heren. En wil ons het ook door uw Heilige Geest persoonlijk maar doen verstaan en beleven. Wat dat is als gij een zondaar vrijspreekt van schuld en straf. En als u hem recht geeft op het eeuwige leven. En als u de beloften die daaromtrent gedaan zijn in uw woord door uw Heilige Geest toepast aan de harten. En als uw geloof schenkt om zich daarop te verlaten en daar genoeg aan te hebben. Laat uw geest ons leiden, Heren, in het spreken over deze dingen, in het luisteren naar deze dingen, in het opslaan van deze dingen en kon het zijn ook na de kerkdienst in het mediteren over deze zaken. Opdat het vrucht mag dragen en opdat het winst mag opleveren. En opdat het vragen zal mogen beantwoorden, zo er al vragen over zijn. En opdat er licht mag gaan schijnen in de duisternis. En opdat we het zo uit uw woord van uzelf mogen weten. Heren, wij bidden u voor hen die voor deze dingen eigenlijk geen belangstelling hebben. Die wel naar de kerk komen en die ook vanavond hier in ons midden zijn, maar die bij een onderwerp als datgene wat vanavond onze aandacht vraagt, eigenlijk al geneigd zijn om hun gedachten er maar niet al te zeer mee bezig te doen zijn. Omdat het ze niet zozeer interesseert, omdat ze er ook het belang en het nut niet van inzien, omdat ze het al gauw te moeilijk vinden. En waarom moet het altijd zo moeilijk in de kerk? Heren, laat hen zien dat wat u over deze dingen gezegd hebt wel degelijk van het allergrootste belang is. En dat we onszelf alleen maar schade berokkenen als we hier onze aandacht niet aan geven. En als we zelfs ons verstand niet eens willen gebruiken om deze dingen na te denken. Waar hebben we dan ons verstand voor gekregen, Heren? We bidden van u dat u zulken in het hart wilt grijpen en dat u ze wilt doen zien dat het wel degelijk van het allergrootste gewicht is. Dat de mens het in zijn leven toch zal leren met zijn zonden en ellenden zich tot die enige zaligmaker Jezus Christus te wenden. Want hij alleen is in staat om die zonden weg te nemen en vrij te spreken en rechtvaardig te verklaren. En op grond van zijn werk doet u dat. O Heere, wij bidden van u dat u geven wilt, dat uw woord dan ook beslag mag leggen. Dat het ook zo gebracht mag worden dat het inderdaad verstaanbaar is. Zij het dan dat van iedere kerkganger en van iedere luisteraar ook aan de kerktelefoon vanavond toch ook wel gevraagd mag worden. Dat hij al zijn gedachten erbij heeft. En leg die gedachten dan maar gevangen onder de heerschappij van uw woord. Maria zat aan uw voeten. En ze zat daar niet terwijl ze haar gedachten allerlei andere kanten liet opgaan. Ze zat daar met de intense bedoeling om te luisteren. En ze heeft geleerd dat een mens zich inderdaad zalig kan luisteren. Dat heilgeheim, Heere, leer ons dat ook, stuk voor stuk. Dat we al luisterende zalig worden. Omdat dat woord van u een kracht is tot zaligheid. Gedenk gij alles wat in uw koninkrijk geschiedt. Tot bevordering van uw zaak in de dienst van het evangelie. Mag er vrucht op komen, Heere. Laat het zaad gestrooid mogen worden en laat er ook van dat goede zaad toch iets mogen vallen. Ja, veel mogen vallen in de goede aarde. Opdat het daar ook wortels mag schieten en vruchten voort mag brengen. Laat niet alles op de weg terechtkomen waar de vogels het wegpikken. Laat niet alles tussen de doornen in terechtkomen. Waar het verstikt wordt. Laat niet alles op steenachtige plaatsen komen. Er zal zeker een deel van dat zaad op die plekken komen, Heere. Maar laat het niet alles zijn. Nee, geef dat er ook goede aarde mag zijn. Wel toebereide aarde. En dat daar ook het zaad in mag vallen. En dat het daar zijn werking mag doen. Want dan is het zaad toch een heel bijzonder scheppingswonder. Waar grote dingen uit voortkomen. Heren, laat uw zegen er dan op rusten en bekwaam gij al degenen die tot dat werk zijn uitgezonden. En bekwaam gij er ook meerdere om die arbeid te gaan verrichten en sterk hen. En geef uw zegen ook aan uw ganse kerk over het rond der aarde. Wil wegnemen onze zonden. Verzoenen alles wat niet naar uw reinheid en aan de heiligheid van uw dienst en van uw huis is. En wil ons om Christus wil een God van genade zijn. Uit genade bidden wij het. Om Jezus wil. Amen. Psalm 115, de versen 5, 6 en 7. Maar Israël, vertrouw gij op den Heer, vertrouwt op God gij alle die hem vreest. En elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot. 4, 5, 6 en 7 van 115. Gemeente, ik mag er na een aantal preken over de rechtvaardiging te hebben gehouden, hoop ik toch vanuitgaan dat het u nu ook allemaal duidelijk is, als het u al niet eerder duidelijk was, dat de rechtvaardiging van een zondaar een grote heilsweldaad is. Als God alleen om de genoegdoening en de gerechtigheid en de heiligheid van Christus, dus zonder enige verdiensten van de kant van de mens, de zondaar vrijspreekt van schuld en straf en hem recht geeft op het eeuwige leven. En dat zo volkomen dat het is in Gods ogen alsof die zondaar nooit één zonde heeft bedreven. Ja, zelfs zo dat hij alle gerechtigheid die Christus voor hem volbracht heeft, zelf heeft volbracht. En dat die weldaad aan een zondaar gegeven wordt, terwijl die zondaar een geweten heeft dat hem beschuldigt, zo beschuldigt dat hij in het licht van Gods wet echt veroordelenswaardig is, vanwege het feit dat hij nooit een gebod van de Heere gehouden heeft, dat hij ze allemaal gebroken heeft, en dat hij wat zijn bestaan betreft zo verkeerd en zo verdorven is, dat hij moet belijden nog steeds tot alle boosheid geneigd te zijn. Ondanks wat er in zijn leven gebeurd is aan wedergeboorte en aan genade die hij ontvangen heeft, aan gebedsverhoringen die er waren, aan uitreddingen die hij heeft mogen beleven, toch nog tot alle boosheid geneigd. En aan zo'n mens valt het nu te beurt dat God hem vrijspreekt en tegen hem zegt, ik zie geen enkele zonde meer en geen enkele ongerechtigheid. En dat zo'n mens dus als een vrijgesprokene zich voor Gods aangezicht mag begeven, met vrijmoedigheid tot de Heere mag naderen, niet met brutaliteit, maar met vrijmoedigheid. En geloven mag en hoop mag hebben dat als hij straks aan het eind van zijn leven zijn hoofd neerlegt, hij wakker zal worden in de eeuwige zaligheid. Want dat is zijn bestemming. Kunt u zich indenken, iets wat rijker en wat voller en wat heerlijker is dan deze heilsweldaad. Maar hoe krijgt de mens daar nou deel aan? Daar zijn twee antwoorden op te geven. Van Gods kant, en dat is het antwoord dat we al gezien hebben. Van Gods kant bezien krijgt de mens er deel aan doordat God hem de genade, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus schenkt en toerekent. God van zijn kant neemt de zonden van die zondaar af en legt die op Christus. En neemt de gerechtigheid van Christus en legt die op die zondaar. En zo staat de gerechtigheid van Christus, een hele kruisverdienste op naam van die mens. Zo is het van Gods kant. Zo krijgt de mens vanuit Gods gezichtspunt deel aan die rechtvaardiging. Maar hoe krijgt die mens er nou deel aan vanuit zijn eigen ervaring en vanuit zijn eigen visie en vanuit zijn eigen beleving? En dan is het antwoord alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Zo begon antwoord 60. Eigenlijk eindigt antwoord 60 op een gelijksoortige manier. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. En dan voegt antwoord 61 daar nog wat aan toe. Als eerst gevraagd wordt, waarom zeg je dat met zoveel nadruk? Dat je alleen door het geloof rechtvaardig bent. Dan zegt het antwoord, daar bedoel ik niet mee dat ik door mijn geloof toch nog een kleine bijdrage lever. Dat ik door mijn geloof toch nog een stukje verdienstelijkheid bezit. Dat ik de gerechtigheid en de volkomen heiligheid van Christus op mijn manier, door mijn geloofsactiviteiten een klein beetje aanvul. Nee, dat bedoel ik er helemaal niet mee. Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben. Nee, want Ik kan voor God alleen maar bestaan en mijn gerechtigheid voor God kan alleen maar wezen. De verdiensten van Christus, dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid, mijn voor God is. Maar ik zeg dat ik daar alleen maar door het geloof deel aan krijg en dat ik door het geloof zalig word, omdat er geen andere weg is dan dit te geloven. Ik kan het me op geen andere manier toe-eigenen. Ik kan het op geen enkele andere manier aannemen dan door middel van het geloof. Nee, nogmaals, ik bedoel niet dat het geloof mij verdienstelijk maakt of dat het geloof enige bijdrage levert. Het geloof, dat is, zo zegt de belijder, mijn uitgestoken hand. Die alleen maar ontvangen kan. Die niet grijpen kan, maar die alleen maar aannemen kan wat erin gelegd wordt. En die hand, die uitgestoken hand, is dan eerst door de Heere zelf ook nog leeggemaakt. Zodat ik er niks meer in heb. Is die hand ook schoongemaakt? Nee, dat is niet per se nodig. Hij mag net zo vuil zijn, net zo bevlekt, net zo vol bloed en vol onreinheid als dat ik door de zonde mijn handen gemaakt heb. Maar als ik hem maar mag uitsteken en als ik maar in die leeggemaakte hand mag ontvangen wat God er in zijn genade inlegt. En meer doet dat geloof niet. Is het Bijbels, als onze catechismus het zo zegt, en u merkt wel, begin van antwoord 60, slot van antwoord 60, heel antwoord 61, allemaal gaat het over dat geloof. Er valt dus nogal wat nadruk op, en niet alleen maar in onze catechismus. Als u de moeite zou nemen om artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis ernaast te leggen, daar wordt het op een andere manier weliswaar, maar in dezelfde geest zo ook geformuleerd, is het Bijbels, om het zo te zeggen. Ik zou het wel denken, gemeente, en ik verwijs u alleen maar naar het hoofdstuk waar we uit gelezen hebben. Er zouden nog heel wat andere plaatsen in de schrift ook te noemen zijn, maar laat ik volstaan met Romeinen 3. En dan hoop ik dat u ervan overtuigd bent dat de schrift dezelfde taal spreekt als de confessie en dat de belijdenis in onze catechismus schriftuurlijk is. Waar lezen we het in Romeinen 3? Bijvoorbeeld in vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus. En verder in vers 24, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Vers 28, wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Vers 30, nademaal hij een enig God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de vooruit door het geloof. Dus de apostel spreekt dezelfde taal. En daarom zeggen wij het hem vanavond ook na. Hier hoeft geen misverstand, hier hoeft geen twijfel over te bestaan. En als het dan gaat over de vraag of het nou het geloof alleen is, of dat er naast dat geloof ook nog iets is, dan moeten we wachten totdat we zondag 24 gaan lezen. Want daar wordt inderdaad de vraag gesteld, uiteraard vanuit de achtergrond van de opvattingen van de kerk van Rome, en overigens daar ook niet alleen, dat onze goede werken kennelijk ook nog een stukje bij moeten dragen. Maar goed, dat laten we vanavond onbesproken. Het is dus zo, in de rechtvaardiging, dat God als rechter vrijspreekt. De zondaar die tegenover hem staat en die beschuldigd wordt van overtredingen van al de geboden van Gods wet, en die schuldig bevonden wordt en die de hoogste straf verdiend heeft, en die eigenlijk niet anders verwachten kan dan dat hij uit Gods mond, uit de mond van de hoogste rechter zal te horen krijgen dat de Heere hem veroordeelt tot het eeuwig verderf, de hoogste straf, omdat hij zich vergrepen heeft aan Gods heilig recht, omdat hij de Heere onteerd en onttroond heeft. Die zondaar die niet anders kan verwachten dan dat hij met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft zal worden, die hoort de rechter tot zijn grote verwondering zeggen dat de rechter hem vrij spreekt. Omdat hij hem aanziet in de schuld overnemende borg. Er is er één die het voor die zondaar opnam. Er is er één die als zijn hemelse advocaat tussen wilde treden. En die op grond van zijn eigen werk, op grond van zijn eigen bloed, de rechter gevraagd heeft: ik wil niet dat deze in het verderf nederdaalt, want ik heb verzoening voor hem gevonden. En de rechter erkent de billijkheid van het verzoek van de advocaat. Hij heeft het offer van deze zaligmaker aanvaard. De straf is gedragen. De zonde, en die was niet gering, is geboet. De schuld is uitgedelgd. En op grond van wat Christus heeft gedaan, spreekt de rechter dan de zondaar vrij. Staat hij niet langer als een verdachte en als een veroordeelde tegenover zijn rechter, maar mag hij vrij uitgaan, krijgt hij zelfs recht op het eeuwige leven. Krijgt hij ook nog een keer die andere weldaad erbij, waar onze catechismus eigenlijk jammer genoeg een beetje spaarzamelijk over spreekt, maar de tweelingweldaad van de rechtvaardiging van de goddeloze is de aanneming tot kind. Dat krijgt hij er onmiddellijk ook bij, want de rechter laat het niet bij een rechterlijke uitspraak. Die rechter gaat zich dan ook openbaren als de vader van dat hemelse huisgezin, waar deze misdadiger die uit het huisgezin van de duivel kwam een plaats mag krijgen en waarin mag worden herschapen, mag worden hernieuwd, zodat hij die het beeld van de duivel heeft gedragen nu het beeld Gods mag gaan vertonen als een herboren mensenkind. Maar dat is iets wat onze catechismus, zei ik al, niet zo uitvoerig bespreekt, al zou daar best plaats voor behoren te wezen in onze belijdenis ook. Maar God spreekt die mens dus vrij. Hier in onze aardse rechtspraak kan het wel eens gebeuren dat iemand gedagvaard wordt, maar dat hij niet verschijnt, om welke reden dan ook, op de rechtszitting. Dan gaat zijn zaak wel door, en als die veroordeeld wordt, wordt hij zogezegd bij verstek veroordeeld. Dan is hij er zelf niet bij, dan hoort hij later wat er gebeurd is. Als God de mens, de zondaar, vrijspreekt, dan is die mens daar wel zelf bij. Dan wordt hij niet bij verstek vrijgesproken, maar dan hoort hij het, de rechter, zeggen. En hij krijgt ook geloof om te geloven wat de rechter heeft gezegd. Hoe ongeloofwaardig het ook lijkt. Hoe onmogelijk het ook lijkt om het echt te geloven, omdat het zo'n groot wonder is. Er is dus eigenlijk geen sprake van rechtvaardiging zonder geloof. Zonder geloofsbeoefening. Zo spreekt de schrift. Zo horen we het ook onze catechismus doen. Rechtvaardiging altijd heel direct gekoppeld aan geloof. Als wij zo confessioneel willen spreken, dan is het beter om allerlei andere termen die op dit terrein bedacht en gebruikt zijn, maar niet te gebruiken. Zoals rechtvaardiging van eeuwigheid en dat soort dingen. Want dat zijn eerder menselijke constructies dan dat je ze nou uit de schrift ziet opkomen. Schriftuurlijk sprekend zullen we het toch maar moeten houden bij de rechtvaardiging door het geloof. En rechtvaardiging en geloofsbeoefening horen bij elkaar. En je moet ze niet van elkaar losmaken. God spreekt de doemschuldige zondaar vrij. En de Heere geeft door zijn Heilige Geest geloof om te geloven wat de rechter in dat verband zegt. Want laat ik dat dan ook maar benadrukken. Al zegt onze catechismus het hier niet een paar zondagen verder, wordt het wel nadrukkelijk gezegd. Want u kunt ook de vraag stellen, ja, rechtvaardiging door geloof, maar waar haalt zo'n zondaar nou het geloof vandaan? Is dat dan iets wat hij zelf moet produceren? Komt dat dan op in, ja, op een wonderlijke manier in zijn eigen binnenste? Moet hij daar zijn best voor doen? Is dat iets wat de Heere dan als prestatie van die mens verwacht? Ik zei, een paar zondagen verder gaat onze catechismus die vraag ook stellen. Waar komt dat geloof nou vandaan? Aangezien je dan alleen door het geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig wordt. Waar komt zo'n geloof vandaan? En dan is het antwoord heel duidelijk. En we zullen er niet al te breed op ingaan, want dat wacht dan wel totdat dit aan de beurt is. Van de Heilige Geest. De vrijspraak komt van God. Van God als rechter. Het geloof in de vrijspraak komt ook van God. Van God de Heilige Geest. Alle dingen zijn uit God. Niet alleen op dit terrein, maar op alle terreinen als het gaat om zalig maken. Alle dingen zijn uit God. Laat ik het herhalen. De vrijspraak komt van God. De verklaring, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in mijn Israël, komt van God. Het recht om kind van God te zijn, komt van God. Het toegangsbewijs, om het maar zo te zeggen, tot de eeuwige zaligheid, wordt door God gegeven. Die dingen worden door de Heere gezegd. Daar is het beloftewoord van de Heere voor gegeven. En om het nou te geloven, en om het in het geloof aan te nemen, en om het in het geloof mezelf toe te eigenen, met die leeggemaakte hand, heb ik het werk van de Heilige Geest nodig. Die hand is ook niet eens van mezelf. Die uitgestoken hand. Die zou ik niet eens hebben. En al zou ik hem hebben, dan zou ik hem niet eens kunnen uitsteken. Want die is door de zonde zo verlamd dat ik onbekwaam ben tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar het is de God die er vrij spreekt, die door zijn Heilige Geest het geloof werkt. Hier is echt helemaal niets van de mens bij. Dit is enkel genade. Geen wonder dat onze catechismus het ook zo zegt. Midden in antwoord 60, uit louter genade. En nou een hele belangrijke vraag en een vraag waar verschillende van u best mee zitten en misschien ook vanavond wel mee naar de kerk gekomen zijn. Want ik had u vorige week gezegd over de manier waarop de mens daar deel aan krijgt, zullen we het vanavond hebben. De vraag die ongetwijfeld bij diegene in het hart leeft, is wanneer gebeurt dat nou? En hoe gaat dat dan? Wanneer dat gebeurt? Ja, ik weet niet, dat zal bij de een op een ander moment zijn dan bij de ander. Dat zal bij de een ook weer afhankelijk zijn van hoe hij op dit terrein heeft leren denken en hoe zijn gedachten op dit terrein zijn gevormd. En bij een ander die op een andere manier heeft leren denken en wiens gedachten op een andere manier omtrent deze zaken gevormd zijn, zal het mogelijk weer op een ander moment beleven. Maar ik zou dit voor willen stellen. En ik denk dat ik dan ook helemaal blijf binnen de lijn van de gereformeerde theologie. Ik noem maar één voorbeeld, afgedacht van de confessie. Ik noem maar één voorbeeld uit de kring van schrijvers die onder ons toch een behoorlijk gezag hebben. Ik denk dit keer aan John Bunyan en dan niet aan de Christenreis, maar aan de Heilige Oorlog. Als u met dat boek bekend bent, dan weet u dat mensenziel wordt ingenomen doordat de oorpoort opengebroken wordt. Dat prins Immanuel met zijn legers, dus dat mensenziel, die onder beheersing van Diabolos staat en van zijn trawanten, omdat ze van Shaddai, van El Shaddai is afgevallen en de duivel is toegevallen. Dan weet u dat prins Immanuel met zijn legers opgetrokken is tegen de stad Mensenziel. Die stad heeft belegerd en dat dat beleg uiteindelijk geresulteerd heeft in het openbreken van de oorpoort. Helemaal naar de schrift, want het geloof is uit het gehoor, nietwaar? En als Mensenziel dan een opengebroken stad is en als Immanuel daar inderdaad toegang krijgt. En als de strijd gaat beginnen, ook binnen Mensenziel, tegen de diabolisten. Dan leest u betrekkelijk kort nadat Bunyan beschreven heeft hoe die oorpoort bezweken is. En hoe Mensenziel in handen van Immanuel begon te vallen. Betrekkelijk kort daarna leest u die aangrijpende gedeelten. Waarin het gaat over de vertegenwoordigers van Mensenziel die de stad uitgaan. Naar het kamp van Immanuel met de koorden van de veroordeling om hun nek. En die in het kamp van Immanuel gaan beleiden hun opstand en hun verzet en hun zonden bedreven in hun afval van El Shaddai. En dan leest u dat bij hun bezoek aan het kamp van Immanuel pardon verleent. Ik bedoel maar, wat Bunyan doet, dat is het begin van dat nieuwe leven, laten we dat nou maar zo noemen, de openbreken van de oorpoort, noem dat de wedergeboorte, noem dat het begin van de bekering. Dat houdt hij dicht bij de rechtvaardiging, bij de vergeving. Daar zit geen heel leven tussen. En bij Bunyan moet je zeker ook niet zijn om de gedachten te laten voeden dat als die oorpoort maar opengebroken is, de rest eigenlijk niet zo belangrijk is. In dat geschrift van Bunyan is zelfs wat er in het kamp van Immanuel gebeurt, met de schuldbelijdenis en het pardon dat ze krijgen, nog een belangrijker gebeuren dan het openbreken van de oorpoort. Ik bedoel maar, wij moeten wedergeboorte, laat ik het met dogmatische termen zeggen, en rechtvaardiging niet uit elkaar halen alsof ze heel ver bij elkaar vandaan liggen. En alsof het zelfs mogelijk is, als het eerste er is, dat tweede eigenlijk wel zo ver weggeschoven kan worden. Dat het zelfs buiten onze gezichtseinder valt. Buiten ons leven valt. Dat gebeurt namelijk als wij in onze eigen geestelijke beschouwingen en in de prediking daaromtrent alle nadruk leggen op de wedergeboorte, de noodzakelijkheid daarvan en de kenmerken daarvan. Is dat dan niet belangrijk? Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Als dat er niet is, dan is er niks. Als een mens niet van dood levend gemaakt wordt, dan is er helemaal niks dan dood en verderf en een eeuwig oordeel. Zeker, gij lieden moet wederom geboren worden. Laat het maar dik onderstreept staan in de schrift, in het onderwijs van de Heer Jezus. En laat het maar benadrukt blijven. En het zal benadrukt moeten blijven, zal de gemeente in het goede spoor blijven gaan. En waar kun je dat dan uit weten, dat je wedergeboren bent? Is dat dan niet belangrijk om te weten? Jazeker. Dat de Heere inderdaad in zijn woord duidelijk maakt wat de merktekenen van het leven van de nieuwgeborenen zijn. Dat ze zeer begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk van het woord, opdat ze daardoor zouden mogen opwassen. En dingen van gelijke strekking, het is zeker belangrijk om dat te benadrukken. En we zullen er ook maar niet van afwijken. Maar niemand mag nu de gedachte gaan voeden dat als die dingen er dan maar zijn, en als je dan zo af en toe maar eens een keer je naam mag horen noemen in de prediking, en als je of jezelf er eigenlijk op grond van de herkenning van die kenmerken jezelf erbij mag rekenen, of beter nog, als je in je hart ook wel eens mag gevoelen dat de Heer je meerekent, laat niemand nu gaan denken dat het daarmee in orde is. Wedergeboorte verandert aan onze schuld namelijk niks. Om het duidelijk te maken, denkt u aan een misdadiger. Die veroordeeld is tot een zware straf. En stel nou eens dat die man na zijn veroordeling waarachtig tot bekering komt. En dat hij voor God in de schuld komt. En dat hij ook werkelijk een nieuw mens wordt. En stel dat hij dat nou eens met vrijmoedigheid ook aan zijn rechter mag vertellen. Zegt die rechter, nou je zo bent, nou ontsla ik je van verdere rechtsvervolging. Of blijft hij dan toch nog een schuldige? Die vernieuwing, die verandering in zijn leven ontslaat hem niet van zijn schuld. Dat zou onrechtvaardig zijn. Dan zou zijn bekering, dan zou zijn wedergeboorte de grond van zijn vergeving zijn. Maar dan zou Christus helemaal niet nodig zijn. Voelt u, al is een mens nou een echt geestelijke nieuw mens geworden. Al heeft hij de Heere leren kennen, nodig gekregen, leren zoeken. Al kan het niet meer zoals het vroeger was. Al is er nou inderdaad een brug opgehaald. Al is nou zijn liefde tot het woord van God geboren. Al is nou zijn honger naar het woord van God geboren. Al zijn er nou uitgangen van het hart ontstaan naar de Heere toe. Al kan zo iemand niet meer zonder het gebedsleven. En al heeft hij nou in het gebed ook meer dan eens zijn hart voor de Heere mogen uitstorten. En al heeft hij het ook wel eens ondervonden dat de Heere in gunst op hem neerzag. En dat de Heere hem zijn gebed verhoorde. En zoveel andere weldaden meer. Al heeft hij het ondervonden dat dat woord kracht doet in zijn leven. Dat het hem niet zoals vroeger het eigenlijk altijd was ongeïnteresseerd laat. En dat hij het ene oor in het oor gaan en het andere oor weer uit ziet gaan. Zodat het in zijn leven niks verandert. Nee, nou bindt het hem aan de Heer. Nou bindt het hem aan de troon van Gods genade. Als al die dingen er zijn, dan kun je daardoor getroost worden. Als je in het woord van God hoort dat dit nou de dingen zijn die de Heer kennelijk werkt door zijn Heilige Geest. Als hij een mens tot een nieuw schepsel maakt, maar waar is je schuld? Ben je nou niet meer een vloekwaardig schepsel in Gods ogen? Waar is die ongerechtigheid gebleven? Weet je daar antwoord op? Wie is de Heere Jezus voor je geworden? Weet je daar antwoord op? En dan moeten wij niet zeggen, gemeente, maar de Heer Jezus is zo'n verborgen persoon, want dat is een dooddoener. Dat is eigenlijk alleen maar bedoeld om te zeggen, wij kunnen ook met die kenmerken van de wedergeboorte wel leven en daar kunnen we wel genoeg aan hebben. Maar zo gaat het toch niet. De Heer maakt zichzelf toch noodzakelijk. De Heilige Geest, wat is de Heilige Geest nou aan doen? Waar werkt de Heilige Geest nou heen? Een mens wederbaren, een mens uitgangen des harten tot de Heere geven, een mens schuldenaar voor God maken, een mens zijn zonde oprecht doen beleiden, een mens, waar werkt de Heilige Geest nou naartoe? Hij, zegt Christus, zal mij verheerlijken. Christus moet gestalte krijgen. Christus moet noodzakelijk worden. Zo noodzakelijk dat we gaan ontdekken met alles wat je nou in het gestaltelijke leven verkregen hebt, je er toch niet mee voor God kunt bestaan. Zo noodzakelijk moet Christus worden dat je gaat ontdekken alleen zijn bloed, alleen zijn gerechtigheid, alleen zijn offer, alleen zijn voorbeden kunnen mijn hoop en mijn verwachting wezen. En daar wil de Heilige Geest met die mensen naartoe. En dat had Bunyan begrepen. Toen hij die vertegenwoordigers van mensenziel, die notabelen uit de stad, al vrij snel naar het kamp van Emmanuel liet vertrekken. Als boetvaardige zondaren, die niet langer konden leven zonder dat ze de gunst van Emmanuel konden ervaren. Die niet langer konden leven zonder een goddelijk pardon. Die niet langer konden leven met de wetenschap dat de schuld nog open stond. En daarom zal het inderdaad noodzakelijk zijn, gemeente, dat wij in deze lijn, de lijn van woord en confessie, blijven spreken over de rechtvaardiging door het geloof. Het geloof, ik definieer dat met de woorden van het begin van antwoord 60, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Het voorwerp van het geloof. Jezus Christus, de schuld overnemende borg. En dan ligt het daar. En met dat door de Heilige Geest gewerkte, met het door de Heilige Geest geschonken geloof, mag die schuldige zondaar dat woord van de vrijspraak op grond van Christus' verdiensten aanhoren. En hij mag met zijn binnenste, in zijn binnenste daar amen op zeggen. Ook, ik zei het zo pas al, al is het eigenlijk niet te geloven zo groot. Maar dan geeft de Heilige Geest er toch op een gegeven ogenblik vrijmoedigheid voor om er voor te vallen. En ervoor te buigen. O nee, dat gaat niet buiten de kennis en de belijdenis van je zonde om. Ik hoef u alleen maar te herinneren aan wat de Heer Jezus daarover gezegd heeft in de gelijkenis van de Farizeeër. En met name de tollenaar, nietwaar? Dat gaat niet buiten de belijdenis van je schuld om. Het gaat er niet buiten om. Die kennis van Christus, daar wordt plaats voor gemaakt. De Heere maakt de mens zo dat hij aan het eind met zichzelf komt. En dat hij niet zoveel meer overhoudt. En dat hij ook zijn gestaltelijke leven niet meer overhoudt. Maar dat hij dan alleen maar tot de Heere kan zeggen, Heere, wat er allemaal geweest is, ik kan het soms allemaal niet meer bevatten en begrijpen. Ik kan het ook niet meer overzien. Er zijn dingen waarvan ik heb gedacht en geloofd dat ze van u waren, maar ze kunnen soms ook weer zo aangevochten en bestreden liggen. En daar ligt mijn vastigheid niet. Dat heb ik wel eens gedacht, dat heb ik wel eens geprobeerd om daarop te steunen en daar inderdaad op te vertrouwen en daar genoeg aan te hebben. Maar iedere keer weer word ik het gewaar, Heere, dat mijn ongelovigheid, mijn geloof, als het er al is, verslindt. En daarom, ik kan niet anders dan u ootmoedig bidden, o God. Wees mij nu en iedere keer maar weer de zondaar genadig. Wat ik wel bespeur in mijn leven, dat is iedere keer weer zonde en schuld. En Heere, daar kan ik niet mee leven. Dat zal mijn eeuwig verderf nog eens betekenen. Geef mij Jezus, geef me Jezus, of ik sterf. En waar de Geest het dan gewillig werkt, waar de Geest de ogen opent en waar de Geest het hart ontsluit, zodat we de noodzakelijkheid, maar ook de gepastheid, en laat ik ze dan allemaal maar noemen, de dierbaarheid en de algenoegzaamheid van die borg en zaligmaker begin te zien. Geloof in Jezus Christus. Daar krijgt dat geloof ook vastigheid. Dan komt er ook rust mee. Gaat het dan nooit meer stormen? Ja, moet u die man eens horen in artikel 60. Want terwijl hij zegt dat hij alleen door een waar geloof in Jezus Christus rechtvaardig is voor God. Als hij dan zegt dat de Heer hem om de verdiensten van Christus vrij spreekt van schuld en straf en een recht geeft op het eeuwige leven. Dan hoor je hem tegelijkertijd ook daarbij zeggen, niet in de verleden tijd, maar in de tegenwoordige tijd, dat zijn geweten hem nog altijd aanklaagt. En dat hij die dag, als hij 's avonds deze belijdenis uitspreekt, dat hij die dag, die bijna voorbij is, ook weer heeft ondervonden dat hij van God is afgeweken. En dat hij zichzelf ook weer heeft leren kennen als iemand die nog altijd tot alle boosheid geneigd is. Al kwam het er dan niet uit. Al beheerste de Heere het. Al liet zijn geweten het hem dan niet toe om in de zonde zich te verlustigen. Al heeft de Heere dan een bescherming om hem heen gebouwd via andere mensen, waardoor hij bewaard is voor het kwaad. Maar hij heeft zichzelf wel een keer of wat weer moeten betrappen op het feit dat hij nog wel tot alle boosheid geneigd is. En dat is voor God ook zonde. En als dat weer echt ingeleefd wordt. Ik vroeg, gaat de storm daar nooit meer opsteken? Jawel, en die gaat bulderen ook. Maar wie het nou in Christus heeft mogen zien liggen. En wie de beloften Gods in het geloof, het geschonken geloof, ik blijf het maar benadrukken, door de Heilige Geest gewerkte geloof, heeft mogen aannemen en zich toe-eigenen. Die gaat ook dat andere woord spreken, dat daar nou helemaal bij hoort. Al is het dat, ja, maar dat andere woord dat er nou bij hoort, nochtans, want dan geeft wat ik bij mezelf bespeurde de doorslag niet meer. En al mijn ellendigheid en al mijn gebreken en al mijn tekortkomingen en al mijn ongelovigheid en al mijn geneigdheid tot alle kwaad en al die andere dingen die mijn ellendigheid wel tekenen en die me wel typeren als iemand die tot aan mijn laatste snik zondaar ben en zondaar blijf. Al die dingen geven de doorslag niet meer, want God ziet me in Christus aan. En daarom nochtans. God, nochtans, houdt me om Christus wil en in Christus geheel rechtvaardig. Nee, ik zei het al, er zit niks verdienstelijks in die lege, in die uitgestoken hand. Het is puur genade alleen. Nou gemeente, wij leven op het erf van de gereformeerde religie, nietwaar? Wij leven op het terrein van de verkondiging van het evangelie, waarin we zoeken recht te doen aan de volle raad Gods. Zoeken recht te doen, ik weet wel dat het volmaakt in dat opzicht ook niet bereikt zal worden. Maar we zoeken toch te leven dicht, aangesloten bij de schriften en bij de gereformeerde belijdenis. En nogmaals, ik zei dat al eens vaker, maar ik aarzel niet om het nog eens een keer te zeggen, in een tijd van relativisme. In een tijd waarin wij zoveel dingen te horen krijgen, waarbij de belijdenis toch eigenlijk een klein beetje gereduceerd lijkt te moeten gaan worden. En allemaal niet zo ernstig genomen moet worden zoals we het eigenlijk vanuit het verleden hebben leren geloven. Ik zeg het nog eens een keer, laten we God de Heere toch ontzaggelijk dankbaar zijn dat hij ons deze leerboeken gegeven heeft. En dat wij het mogen doen met de wijsheid die God aan mensen heeft gegeven om te vertolken wat hij door zijn Heilige Geest in het geïnspireerde woord heeft gezegd. Dat we het ook niet met de theologie van die of die hoeven te doen, maar dat we het mogen doen met de theologie van Gods eigen woord. Laten we er dankbaar voor zijn dat de Heer in het verleden mensen gegeven heeft die daar doorzicht in hadden. En die ook de bekwaamheid kregen om het te verwoorden. En laten we die belijdenis koesteren, eren, respecteren. En laat dat de vertolking van ons geloof ook in deze tijd maar mogen blijven, gemeente. Maar als we dan inderdaad op deze grond zoeken te staan en te blijven staan, en ook ten aanzien van de zaak als de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof in het volbrachte werk van Christus, als we ook op die grond blijven staan, dan komt natuurlijk wel de vraag naar ons toe, wat doet nou deze boodschap, wat doet nou dit onderdeel van de waarheid Gods in ons leven? Ik zei zo pas al, laten we toch niet tevreden zijn met de gedachte, als we voor onszelf maar mogen geloven dat er een aantal kenmerken in ons leven zijn waaruit we voorzichtig durven concluderen dat de Heere in ons leven begonnen is. En ik zeg dat echt niet, laten we dat dan maar herhalen, want anders zou iemand een misverstand kunnen krijgen en met zo'n misverstand de kerk uitgaan. Ik zeg dat echt niet omdat ik die dingen die met de wedergeboorte en met de kenmerken van het nieuwe leven samenhangen zou willen kleineren. Laat iedereen dat van mij mogen aannemen. En zeker, er is kennis van deze dingen nodig en ik weet ook goed genoeg, en vanuit het woord van God en vanuit de ondervinding der heiligen, dat het gestaltelijke leven ook zijn geestelijke winst kan opleveren. En dat we in wat we in de ontmoetingen met de Here en in het terugvinden van onszelf in het woord van God ook een stuk bemoediging en vertroosting mogen ontvangen. Maar laten we toch de verleiding weerstaan om alles in die richting te zoeken en het hele geestelijke leven daarin te laten opgaan. Want dan blijft de mens heen en weer geslingerd. En dan blijft een mens onzeker. En vandaag durf je te geloven en morgen durf je het niet te geloven. En geen wonder, want je ziet jezelf en je komt jezelf tegen. En je komt je ongelovigheid net zoveel tegen of nog veel vaker tegen dan je geloof. En je komt je afwijkingen veel net zo vaak en nog veel vaker tegen dan je het vertrouwen op de Here. En je komt je biddeloosheid niet nog vaker tegen dan je gebedsbehoefte. En geen wonder, dan blijft de mens altijd slingeren. En één woord leert hij nooit zeggen. Eén woord leert hij nooit met uit de grond van zijn hart uitspreken. Nog kans. En daar wil de Here nou juist naartoe. En daarom, als ik u de vraag stel, wat doet dan deze leer in uw leven? Ik denk dat ik verschillende antwoorden kan krijgen. Mensen, als ze eerlijk zijn en deze vraag zouden willen beantwoorden, dan zouden er zijn die zeggen, nou, het doet mij eigenlijk niks. U staat zich daar nou 3 kwartier druk te maken om mij duidelijk te maken wat de rechtvaardiging door het geloof is. En ik heb hier en daar wel wat opgevangen, maar als u me vraagt, vertel het nou eens na, ik weet het eerlijk niet hoor. En om eerlijk te zeggen, het interesseert me ook niet zoveel. Ik denk dat ik dat antwoord zou krijgen. En tegenwoordig zijn mensen, soms ook jonge mensen, vrijmoedig genoeg om het ook rechtuit zo tegen je te zeggen. Nou, wat zal ik dan zeggen als iemand dat antwoord geeft? Wat kun je eigenlijk tegen zo iemand zeggen? Dacht je dat de Here ons in zijn woord met beuzelingen bezighoudt? Is er iemand die zou willen denken, zou willen zeggen, dat de Here, als hij over de rechtvaardiging door het geloof spreekt, ons bezighoudt met dingen die echt helemaal niet zo belangrijk zijn? Dat God ons eigenlijk onze tijd zou laten verdoen met dit soort zaken? Of zou het toch zo wezen dat de Here ons deze dingen openbaart, omdat hij wel weet dat alleen zo je zaligheid bereikt kan worden? Zou God het niet beter weten dan wij? En is dat gebrek aan belangstelling voor deze dingen eigenlijk geen bewijs dat je nog totaal blind bent voor de werkelijkheid waarin je verkeert door de zonde? En dat je totaal blind bent voor de voorzieningen die God getroffen heeft in Christus om zondaren zalig te maken. En zou het dan ook niet eens een keer tijd worden om je eens af te vragen of je hele beschouwing van het leven en van wat belangrijk en wat onbelangrijk is, zou het dan geen tijd worden dat je die hele beschouwing van je leven eens een keer gaat herzien en dat je eens gaat vragen, Here, leer mij denken zoals u wil dat ik denk. En leer mij geloven zoals u wil dat ik geloof. En leert u me leven zoals u wilt dat ik leef. Met andere woorden, dat er is echt en in je verstand en in je hart een omkeer plaats zou vinden. Want God weet het heus beter dan de verdorven en verdwaasde mens. Wat doet deze leer ons? Ja, het heeft mijn belangstelling zeker. Mijn hart gaat er naar uit. Die groep die ik zo net zou willen, heb willen typeren, die zou ik kunnen typeren als mensen die nog nooit echt onder de indruk zijn geweest en die nog nooit echt geloofd hebben in de waarachtigheid van Gods wet. Nog nooit hebben ze verstaan dat de wet ons schuldig verklaart. Nog nooit hebben ze verstaan dat de wet ons onder het oordeel besluit. Nog nooit hebben ze verstaan dat de Heere als de handhaver van zijn wet dan ook de overtredingen van zijn wet zeker zal bezoeken. En daarom waren ze zo kil tegenover deze waarheid. Maar er zijn ook mensen die wel een stuk belangstelling voor deze materie hebben gekregen en die er in hun leven mogelijk ook wel naar staan, maar die toch nog nooit echt overtuigd zijn geworden van de waarachtigheid van het evangelie. De waarachtigheid van het evangelie, ze hebben die wet wel eens horen klagen, aanklagen. En ze hebben zichzelf in het licht van die wet ook wel eens gezien. En ze hebben zichzelf ook wel eens ongelukkig gevoeld. En ze hebben zichzelf ook wel eens als zondaar tot de troon van de genade gewend. En ze hebben in dat geweten ook wel eens die aanklachten gehoord. En ze hebben op een gegeven ogenblik ook wel eens gebeefd. En als ze denken aan het oordeel dat ze verdiend hebben en aan het gericht dat gaat komen, waar niemand aan zal kunnen ontkomen, dan beeft hun hart bij tijden. Soms proberen ze dan wat houvast te vinden in dingen die er in hun leven ook zijn, maar dat houvast is geen houvast en dat ondervinden ze dan toch ook. Waar zit het nou op vast? Ik zal niet zeggen dat u nog nooit gezien hebt de waarachtigheid van Gods wet. Maar het zou wel eens een keer kunnen wezen dat het antwoord op uw probleem is. U hebt de waarachtigheid van het evangelie nog nooit gezien. Wat bedoel ik daar dan mee? Dat Christus zo'n gewillige zaligmaker is. Dat de Heere Jezus niet voor niets zegt, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Denkt u dat u zichzelf nog wat moet opknappen? Kijk toch eens weg van uzelf. Ga niet zitten zoeken in het verleden, misschien heel ver in het verleden, om de vraag beantwoord te krijgen of u wel uitverkoren bent. Laat dat maar aan God over. Kijk niet in uzelf hoeveel u al hebt en wat u al geleerd hebt, want als je dat op gaat tellen, dan blijkt er dat er in die portemonnee toch een gat zit. En als je je spaarpot om gaat keren, dan blijkt hij iedere keer weer leeg te zijn. Dan kun je het daar ook niet mee doen. Wat we doen moeten, laat het maar het gebed tot de Heilige Geest zijn. Geloven. Geloven in Jezus Christus. Geloven in die schuldovernemende zaligmaker. Geloven in die gewillige borg, geloven dat Hij alles betaald heeft en dat Hij alle ongerechtigheden gedragen heeft. Geloven in Hem die het van die tollenaar zei dat hij gerechtvaardigd naar huis ging. O nee, Hij vraagt niet onze bijdrage, Hij vraagt alleen maar onze overgave. Hij vraagt alleen maar ons arme zondaarsgebed. Hij vraagt alleen maar dat wij alles zullen kwijtraken. En dat we komen zoals we zijn. En dat is als een goddeloze. Die niet meer weet van vorderingen die hij gemaakt heeft. Die niet meer weet van successen die hij behaald heeft in de strijd tegen de zonde. Die niet meer weet van allerlei dingen. Maar die het nou alles voor God moet kwijtraken en die tegen de Heere moet zeggen, zoals die tollenaar, Heere, wees mij de zondaar genadig. Want dat zal hij dan ook blijven zeggen. Op zijn sterfbed zegt de meest gevorderde in de heiligmaking niet: Heere, nu kan ik straks naar de hemel, want ik heb dit geleerd en ik heb dat geleerd en ik heb dat geleerd en ik heb dat gedaan en ik heb die vruchten gehad. En dat hebben de mensen van me gezien en dat hebt u van mij ontvangen. En zoveel gebedsverhoringen en zoveel uitreddingen en zoveel bemoeienissen. Er is geen ene heilige die toen hij zijn voeten samenstrekte op het bed, een ogenblik voordat hij de geest gaf, deze dingen, deze getuigenissen heeft gegeven. Maar Gods heiligen, ook de meest gevorderde heiligen, weten voor de poorten van de dood vaak ook niet meer dan dit. O God, wees mij de zondaar genadig. Amen. We zingen uit de zesde psalm, het negende vers. Samen danken, getrouwe God, u hebt voor uw volk alles gedaan en ge zult voor uw volk alles nog afmaken ook. We hoorden er vanavond wat van, heren, als het gaat om de vrijspraak, dan is dat een vrijspraak uit uw mond. Als het gaat om vergiffenis, dan is dat een vergiffenis die gij schenkt. Als het gaat om geloof waarmee die weldaden worden aangenomen, dan gaat het om een geloof dat u werkt. En zo zijn alle dingen uit u. En er is van de kant van de mens geen bijdrage. En er is ook niets wat van hem verwacht wordt. Laat hij alleen maar komen als een boetvaardige, ellendige zondaar. Laat hij maar komen met al de schuld en met al de onreinheid die hij heeft. En laat hem dat ook zich maar bewust zijn. En laat hem zomaar zich aan u presenteren, zonder prestaties, zonder verdiensten, zonder gerechtigheid, zonder iets goeds. Laat hem dan maar tot u komen, heren, brengt u hem maar zover, dat al klaagt zijn geweten hem aan van al die dingen, dat er dan toch een plekje is bij u, en dat u zulke mensen niet wegstuurt. Laten ze maar komen, zoals die inwoners van mensenziel naar Immanuel gingen met de koorden van de veroordeling om hun hals. En toen het aan een van hen gevraagd werd, of zijn tranen dan zijn hoop niet konden geven en konden zijn, toen zei hij: ook mijn tranen redden mij niet, want daar zit ook nog zoveel modder in. Heren, er is geen gerechtigheid bij ons. Leer het ons af iets ervan te zoeken bij ons. Leer het ons af genoeg te hebben aan dingen waarmee u geen genoegen neemt. Leer het ons af om te steunen op onze eigen gerechtigheden, dat vooral. Leer het ons af, heren, om op onze godsdienstigheid te vertrouwen. Om bij zaken tot hoofdzaken te maken. Leer het ons af om echt steeds maar weer te ontvluchten die positie van de tollenaar. Want we beleiden het voor uw aangezicht. Die plek, die hebben we liever niet. En daarom zoeken we het vaak langs een andere weg en op een andere plaats. Maar breng ons maar waar we zijn moeten, Heren, en waar u uw genade ook kwijt kunt. En houdt u ons maar zo dicht bij u, als mensenkinderen die het elke keer weer verstaan. En er ook niet zo heel veel verder mee komen dan de bede van de tollenaar. Heren, ik heb altijd weer, omdat ik de zondaar ben en blijf, genade nodig, verzoening met u. Heilig uw woord aan ons hart, Heren, en leert u het al uw kinderen, die vaak in hun oprechte zoeken, toch nog zo vaak op een verkeerde plaats zoeken. Leert u het ze echt zeggen, nochtans, niet tegenstaande. Schenk zo uw zegen, ook over het woord dat we gehoord hebben. Heren, wees met ons. In de week die wij zijn ingegaan, willen alle activiteiten die plaatsvinden met uw zegen bekronen. Geef Peter en Rianne een gezegende trouwdag met de hunnen. En laat het een dag mogen zijn waarin gij zelf in hun midden wilt wezen. En verheerlijk uzelf, o God van alle genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 69, het 13e vers, dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.